En daarna lezen we uit het boek van de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 47, de versen 1 tot en met 12. Dus de schriftlezing op deze morgen is uit Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12.
Daarna bracht hij me weder tot de deur des huizes. En zie, er floten wateren uit, van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En het bracht mij uit door de weg van de noorderpoort, en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij maakte 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen maakte hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij maakte nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts maakte hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij, heb gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht me weder tot de oever der beek. En toen ik wederkeerde, zie, zo was er een oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zei hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen ze in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, levend zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn, en ze zullen gezond worden, en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden, dat er vissen aan dezelfde zullen staan, van Egedi af tot En-Eglaen toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitbreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen, als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, waars blad niet zal afvallen. Nog de vrucht er zal vergaan. In zijn maanden zal de nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling.
Met Gods hulp willen wij stilstaan deze morgen bij het visioen van de wateren uit het heiligdom, Ezechiël 47, vers 1 tot en met 8... En we lezen alleen het eerste en het laatste vers. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en dalen af in het vlakke veld, daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. De water, dat is een van de levensbehoeften van een mens. Als we alleen al denken aan de afgelopen week, wanneer hebben we allemaal niet water gebruikt? Water om onze dorst te lessen, bijzonder op warme dagen. Water om ons te wassen. Water om het land mee te besproeien misschien. Wij kunnen eigenlijk niet zonder water. En als dat al geldt in ons land, dan is dat nog veel sterker het geval in Israël, in het land van de Bijbel. Als ergens beseft werd dat water leven was, dan wel daar. En tegen die achtergrond wordt ook duidelijk waarom in de Bijbel op verschillende plaatsen het werk van de Heilige Geest met water vergeleken wordt. De Geest, van wie we zojuist beleden hebben met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, dat Hij Here is en levend maakt. Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt de Geest in dat beeld getekend. Denkt u maar aan die bekende woorden uit Jesaja 45. Ik zal water uitgieten op het dorre en stromen, op het dorstige. Ik zal mijn geest uitgieten. En datzelfde beeld dat wordt ook gebruikt in Ezechiël 47. Waar het gaat over stromen van levend water uit het heiligdom. En daar willen we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. Stromen van levend water uit het heiligdom. In de eerste plaats letten we op de oorsprong daarvan. Dat is vers 1 en 2. In de tweede plaats op de gang van die waterstromen. Vers 3 tot en met 6. En tenslotte op de uitwerking ervan, vers 7 tot en met 8. Dus de oorsprong, de gang en de uitwerking van de stromen van levend water. Onze tekstwoorden van vanmorgen zijn te vinden in het boek van de profeet Ezechiël. Wie was dat eigenlijk, Ezechiël? Ezechiël was de zoon van een priester, opgegroeid in een priesterlijk geslacht en zelf ook bestemd om het priesterambt te gaan bekleden. Maar dan gebeurt er onverwachts iets ergs, iets aangrijpends, iets schokkends voor Ezechiël. Want de vijand valt binnen en neemt een groot deel van de bevolking van Israël gevangen en onder hen is ook Ezechiël. Hij wordt weggevoerd vanuit het land Israël naar het verre Babel. En daar gaat hij wonen in Tel Abib met de andere ballingen bij de rivier de Gebar. Ver van zijn geboortegrond, ver van het beloofde land, ver van de tempel waar hij ooit als priester, zo had hij gedacht, zou dienen. Het zijn onbegrepen wegen geweest in het leven van Ezechiël. In gevangenschap. Niet het priesterambt bekleden. En dan gaan er 5 jaar voorbij en dan gebeurt er iets wonderlijks. Want dan wordt de priesterzoon Ezechiël geroepen, nee, niet tot het ambt van priester, maar tot een ander ambt, tot het ambt van profeet. U kunt daarover lezen in de eerste hoofdstukken van Ezechiël, het indrukwekkende roepingsvisioen dat hij krijgt. En dan krijgt Ezechiël dus de opdracht om als profeet de woorden van God door te geven aan de ballingen daar in Tel Abib, in Babel. En 22 jaren lang, misschien nog wel langer, maar in elk geval 22 jaren lang is hij daar profeet geweest. Als we die lange periode overzien, dan kunnen we die periode ook in 2 stukken verdelen. Aanvankelijk komt Ezechiël tot het volk in opdracht van de Heere vooral met een boodschap van oordeel. Want de mensen daar in Babel, ze denken dat het allemaal nog best meevalt. Ze hebben er goede hoop op dat Jeruzalem bevrijd wordt, gespaard wordt, niet ten onder zou gaan en dat ze zelf na niet al te lange tijd ook weer uit de ballingschap, uit de gevangenschap daar in dat verre land, dat ze weer zullen terugkeren. Maar dan moet Ezechiël komen met woorden van oordeel. Hij moet de mensen daar in ballingschap laten zien hoe verschrikkelijk het is in de tempel te Jeruzalem. Hoe daar de afgoden gediend worden in plaats van de God van Israël. Hij moet ook verkondigen dat het oordeel van God over de zonde zeker zou komen, dat het onafwendbaar is. Ezechiël komt met woorden van oordeel. Dat is de eerste periode van zijn profetische werk. En dan op zekere dag blijkt dat Ezechiël ook gelijk heeft. Dat hij echt de woorden van God gesproken heeft. Want dan komt daar onder de ballingen in Babel een man, een vluchteling. Hij is ontsnapt aan een geweldige ramp, want de vijand heeft de stad Jeruzalem inderdaad ingenomen en verwoest. En dat komt die vluchteling vertellen. De stad is gevallen en de tempel is verwoest. De tempel ligt aan puin. Dat is de boodschap die de mensen daar in Babel horen. En dan worden ze moedeloos. Een geest van matheid komt over het volk. En dan verandert de profetie van Ezechiël van toon. Want vanaf dat moment gaat Ezechiël profeteren over het feit dat God door het oordeel heen werkt in de richting van de verlossing van zijn volk. Hij zal zijn volk vanuit de ballingschap verspreid over alle landen weer bijeen vergaderen. En hij zal ze terugbrengen in het beloofde land. En hij zal ze doen delen in zijn zegen. U kunt daarover lezen in dat heel bekende visioen in Ezechiël 37. Het dal van de dorre doodsbeenderen. U kunt erover lezen in Ezechiël 36, waar die rijke beloften staan, dat de Heere zegt dat hij zijn volk uit de heidenen zal halen, zal terugbrengen in het beloofde land, dat hij rein water over hen zal sprengen, dat hij zijn geest in hun hart zal geven, dat is eigenlijk de belofte van Pinksteren. En aan het slot van het profetenboek van Ezechiël beschrijft de profeet ons dan een heel groots visioen dat hij gekregen heeft van de nieuwe tempel. U kunt daarover lezen in Ezechiël 40 tot en met 48. Het visioen van de nieuwe tempel dat Ezechiël dus mag zien in een visioen, en hij wordt door een engel, door de man met een meetlint, met een meetsnoer, door die tempel rondgeleid en alle vertrekken worden hem getoond. En dan zijn we bij het begin van onze tekstwoorden, want daar lezen we in vers 1 van Ezechiël 47, daarna bracht hij, dat is die man met een meetsnoer in zijn hand, een engel waarschijnlijk, daarna bracht hij mij, de profeet, weder terug tot de deur van het huis. Wat is dat voor huis geweest? Wel, die tempel die Ezechiël in het visioen ziet en waar hij ook doorheen gaat. Die tempel is een groot complex, maar in het midden daar staat een huis, een gebouw met daar het heilige en erachter het heilige der heiligen. Dat was heel bijzonder de woonplaats van de God van Israël. Het huis, het heilige. En Ezechiël wordt door de engel teruggebracht naar de deur van dat heilige. En als hij daar dan voor staat, dan valt zijn oog op de dorpel van de ingang van dat huis en hij ziet hoe onder de dorpel een klein waterstroompje naar beneden vloeit. Van onder de dorpel van het huis in de richting van het oosten floten wateren uit, zegt vers 1. Sommige uitleggers hebben erop gewezen dat het eigenlijk helemaal niet zo vreemd is wat Ezechiël hier ziet, want in de tempel was water nodig. En in de tempel in Israël waren er ook bepaalde waterstromen vroeger. Er was water nodig om het koperen wasvat te vullen. Er was water nodig om het bloed van de offerdieren weg te spoelen waar dat nog nodig was, om andere dingen te reinigen. Maar ook al is het misschien zo dat water echt wel bij een tempel hoort, toch verbaast het Ezechiël wat hij hier ziet. Hij spreekt er zijn verwondering over uit. Dat zien we aan dat kleine woordje wat aan het begin van vers 1 staat. En zie. Dat is een uitroep van verwondering in het Hebreeuws van het Oude Testament. En zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis. En dan ziet Ezechiël hoe dat kleine waterstroompje naar beneden vloeit in oostelijke richting en hoe het loopt langs het grote brandofferaltaar dat daar stond in het voorhof. Dat is het eerste onderdeel van het visioen van Ezechiël waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Klein waterstroompje onder de dorpel van het heilige vandaan, dat stroomt in oostelijke richting langs het altaar. En wat betekent dat? Ik heb u aan het begin van de preek gezegd, water, dat is een beeld van het werk van de Heilige Geest op verschillende plaatsen in Gods woord. En zo lezen we vanmorgen dit visioen van Ezechiël ook. Ezechiël ziet hier iets van het werk van de Heilige Geest afgebeeld. En als hij dan water ziet in die nieuwe tempel die de Heere zal bouwen, in die zin dat hij weer bij zijn volk zal wonen, dan betekent dat allereerst een krachtige belofte dat God zijn geest zal geven. Dat God zijn geest zal uitstorten. Hier, diep in het Oude Testament, in Ezechiël 47, lezen we ook een belofte van Pinksteren. Een belofte die straks in Handelingen 2, en daar hebben we gisteren twee keer over nagedacht, straks in Handelingen 2 in vervulling zal gaan. God zal zijn geest uitstorten. Er stromen wateren in het heiligdom. In die nieuwe heilstijd die God zal laten aanbreken. De tijd waarin God bij zijn volk zal wonen en tot zijn volk zal komen, zal de Heilige Geest uitgestort worden. Stromen van water. Maar waar komen die stromen van water vandaan? Die komen uit het heilige. En het heilige en het heilige der heiligen daarachter, dat was de plaats waar God woonde. De Heilige Geest, hij komt bij God vandaan. Ja, zegt u, dat spreekt voor zich, dat hebben we vanmorgen ook gehoord, dat de Heilige Geest van de Vader en van de Zoon uitgegaan is. Ja, maar eigenlijk moeten we het nog dieper zien, gemeente. De Heilige Geest, dat hij uitgestort wordt, dat is iets wat terug te voeren is op Gods eeuwig welbehagen. En dan gaan we in gedachten een moment terug naar de eeuwigheid. God is de mens een eeuwigheid voor geweest. Hij heeft gezien hoe de mens zich in de verlorenheid zou storten. En bij hem is raad geweest, ook hierop. Hij heeft met eerbied gesproken, onderhandeld. God de Vader en God de Zoon hebben onderhandeld over de vraag hoe verloren zondaren nu met God verzoend kunnen worden en hoe tegelijkertijd Gods eer toch verheerlijkt kan worden. En toen heeft God de Vader het gevraagd: wie is hij die tot mij zal naderen om met zijn hart borg te zijn? En toen is God de Zoon naar voren getreden en hij heeft het gezegd: zie, hier ben ik. Ik kom om uw welbehagen te doen. Vader, ik zal mezelf geven. Maar bij die onderhandelingen in de stilte van de eeuwigheid zijn niet alleen de Vader en de Zoon betrokken geweest, maar ook de Heilige Geest. De Heilige Geest, hij komt vanuit het heiligdom. Hij komt vanuit Gods eeuwige ontferming met verloren zondaren. En dan nog iets. Want die stromen van water, ze komen niet alleen uit het heilige, maar ze stromen vervolgens ook langs dat grote altaar. Dat altaar waar in de tijd van het Oude Testament allerlei dieren op werden geofferd. Bokken en vazen en lammeren en noemt u maar op. En al die offerdieren en al die offers die daar gebracht werden, die wezen allemaal heen naar de komende Christus, naar het grote offer van Gods Zoon. En als nu het water dat uit het heiligdom komt, stroomt langs het altaar, dan ligt daar deze diepe betekenis in, dat als de Heilige Geest straks zou komen en uitgestort zou worden, en trouwens in de tijd van het Oude Testament, in de tijd van Ezechiël ook al werkte in de harten van de gelovigen in het Oude Testament, dan is dat alleen maar te danken aan het grote offer dat Christus gebracht heeft. Als Christus zichzelf niet voor de zonde had opgeofferd, dan had het nooit Pinksteren kunnen worden. Dan had de Heilige Geest niet uitgestort kunnen worden. Christus heeft de uitstorting van de Heilige Geest verdiend. Hij heeft ons de levendmakende Geest verworven, zo belijden we. Hij heeft het verdiend. Dat maakt het duidelijk dat dat water langs het altaar stroomt. Christus heeft de geest verdiend. Ja, voor wie wordt dat een evangelie? Voor mensen die moeten belijden: ik heb hem niet verdiend. Ik heb de zegen van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest in mijn hart, in mijn leven, zijn levendmakende werk. Ik heb het verbeurd, ik heb het verzondigd. Maar nu ziet Ezechiël in dit troostvolle visioen dat de Heilige Geest niet komt waar hij verdiend wordt door mensen, want dan zou hij nooit komen. Maar dat hij komt langs het altaar, langs het brandofferaltaar, verdiend door een leidende borg en zaligmaker, en vanuit Gods welbehagen. En wat betekent dat nu voor ons, vraagt iemand. Wel, dat betekent dat als u verlegen bent om het werk van de Heilige Geest in uw hart, in uw leven, in de harten en in de levens van uw kinderen, of van je ouders, dat u mag pleiten op het feit dat die stroom van levend water loopt langs het altaar. Heren, ik heb het niet verdiend. En mijn kinderen hebben het niet verdiend. En als gemeente hebben we het niet verdiend. Als kerken hebben we het niet verdiend. Maar wilt u met uw levendmakende werk komen, ook onder ons, op grond van het werk van Christus, op grond van dat offer dat u hebt gebracht, op grond van dat altaar dat daar staat in het voorhof van de tempel? Dat is het eerste onderdeel van het visioen van Ezechiël. We lezen verder. Vers 2. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Om dat tekstwoord te begrijpen moeten we even bedenken dat Ezechiël aanvankelijk dus heeft gestaan voor het heilige. Aan de binnenkant van het tempelcomplex, zouden we kunnen zeggen. Hij heeft dat water gezien vanuit het heilige stromend in oostelijke richting. Hij ziet dat verder stromen, maar op een bepaald moment kan hij niet verder kijken, want dan is daar een poort, een binnenpoort aan de oostelijke kant en daarachter een stuk verder nog een buitenpoort. Maar aan de oostkant zit de poort dicht. Daar kunt u over lezen in Ezechiël 44. Dat is namelijk de poort waar de heerlijkheid van de Heere ooit door binnen getrokken is in deze tempel. En omdat God zelf in zijn heerlijkheid en majesteit door die poort naar binnen gegaan is, moest die poort vervolgens gesloten worden. Daar mochten mensen niet doorheen, want God is de heilige God en mensen zijn onheilig, zondig. Ezechiël kan dus niet zien wat er verder met dat kleine waterstroompje gebeurt, als hij dat water zo in oostelijke richting ziet weglopen. En daarom neemt de engel, de man met dat meetsnoer, hem mee via een andere poort, binnenpoort aan de noordkant, buitenpoort aan de noordkant door. En dan lopen ze met een omweg om het tempelcomplex heen, weer naar de oostkant toe. En dan ziet Ezechiël hoe dat waterstroompje aan de buitenkant van het tempelgebouw naar buiten komt. Naar buiten springt, zegt het slot van vers 2. In het Hebreeuws staat er een woord dat je eigenlijk kunt vertalen met klokken. Wanneer wij een fles op zijn kop houden, dan klokt dat water eruit. Dat is dus nog niet een hele grote waterstroom. Het water dat komt er maar in een kleine hoeveelheid uit. Maar het stroomt wel weg in oostelijke richting. En dan gaat de engel, de man met het meetsnoer, samen met Ezechiël de stroom, de gang van dat water volgen. En dan lopen ze daar in oostelijke richting en die man met dat meetsnoer, die meet zorgvuldig op hoe ver ze lopen. En als ze dan 1000 ellen hebben gelopen, vers 3, dat is ongeveer 500 meter, een halve kilometer, dan gaan ze voor de eerste keer door dat water heen. Vers 3 zegt: de engel deed mij door de wateren doorgaan. En dat heeft hier waarschijnlijk de betekenis van: hij ging voorop en Ezechiël volgde. En als ze dan door dat water lopen, dan kunnen ze het vaststellen, Ezechiël ziet het, dat water komt tot aan de enkels. Het is dus wat dieper geworden. Het is niet maar water dat als het ware wat klokt, maar water wat echt stroomt en wat al enkel diep is. En dan lopen ze aan de andere kant van dat waterstroompje verder. Nog een keer diezelfde afstand, 1000 ellen, ongeveer 500 meter. En dan gaan ze opnieuw door dat water. En dan stelt Ezechiël vast, het water komt tot aan de knieën. Het is dus gestegen. En dan aan de andere kant van het water lopen ze weer verder. Weer 1000 ellen, 500 meter. Ze zijn inmiddels 1,5 kilometer van de tempel vandaan. En dan komt het water al tot aan de lendenen, tot aan de middel van Ezechiël. En dan nog een stukje verder, weer 500 meter. En dan proberen ze opnieuw door het water te gaan, door het water te waden. Maar dan ziet Ezechiël het wel. Dat kan helemaal niet meer. Het water is zo diep dat je er niet meer doorheen kunt waden. Het is water, zegt vers 5, waar men door zwemmen moest. En als dat gebeurd is, vers 6, dan vraagt de engel aan Ezechiël: hebt gij het gezien, mensenkind? Dat is zo'n uitdrukking die we heel vaak in het Bijbelboek Ezechiël tegenkomen. Mensenkind. Zo wordt Ezechiël heel vaak genoemd. En dat gebeurt zo om te benadrukken wat voor grote afstand er is tussen God, de grote heilige God, en Ezechiël. Hij is maar een mensenkind. Hebt u het gezien, mensenkind? Dat is de vraag die vanmorgen ook tot ons komt, tot u, tot jou, tot mij: hebt u het gezien wat hier gebeurt, mensenkind? Want het is heel wonderlijk wat hier gebeurt. Een heel klein stroompje, laat ik dat duidelijk mogen maken met een voorbeeld voor de kinderen. Stel je nu voor dat je hier voor de kerk op een hele rustige dag, dat er heel weinig verkeer is op de weg, zou gaan staan met een tuinslang. Waar een klein beetje water uitkomt. Je zet de kraan niet te ver open en je laat dat water wegstromen. Wat gebeurt er dan met dat water? Dat wordt steeds minder. Dat droogt op naarmate het verder komt. Het wordt in ieder geval niet meer, niet dieper. Maar wat Ezechiël hier in dit visioen ziet, is het tegenovergestelde. Dat kleine waterstroompje dat uit de tempel klokt, dat is na ruim 2 kilometer geworden tot een beek. Een beek waar je niet eens meer doorheen kunt waden, waardoor je zwemmen moet. Wonderlijk. En wat betekent dat nu? Wat zegt dat nu over het werk van de Heilige Geest? In het eerste deel van het visioen hebben we gehoord: God zal zijn geest uitstorten. Hij zal zijn geest geven. Hij geeft hem vanuit het heilige, vanuit zijn welbehagen. Hij geeft hem op grond van het werk van zijn Zoon, Jezus Christus. Maar wat wil dit tweede onderdeel van het visioen nu zeggen? Die wateren die steeds dieper worden en, naar we mogen verwachten, ook steeds breder worden. Dit. Dat het werk van de Heilige Geest zo klein, zo onaanzienlijk kan beginnen. Maar als de Heilige Geest uitgestort wordt, gegeven wordt, gaat werken, dan wordt dat steeds dieper en steeds breder. En dat zien we toch ook gebeuren. Als we het Bijbelboek Handelingen erbij nemen. Hoeveel mensen zijn er aan het begin van het Bijbelboek Handelingen bij elkaar? 120 volgelingen waarschijnlijk van de Heer Jezus, Handelingen 1. Aan het bidden en aan het smeken. En dan breekt de eerste Pinksterdag aan en de Heilige Geest wordt uitgestort. Ja, dat heeft wel iets heel wonderlijks, iets heel groots, dat er dan 3000 mensen tot bekering komen. Dat is al groei. Maar op de hele wereldbevolking is 3000 nog niet veel. Maar in de loop van het Bijbelboek Handelingen zien we dan hoe het werk van de Heilige Geest steeds dieper en steeds breder wordt. Hoe het woord van het evangelie verkondigd wordt, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Judea, de streek daaromheen, en in Samaria, en tot aan de uitersten van de aarde. Want het Bijbelboek Handelingen eindigt ermee dat Paulus in opdracht van de Heere dwars door de gevangenschap heen in Rome het evangelie verkondigt. Het woord tot de mensen kan spreken en hij doet dat ongehinderd, want het woord van God is niet gebonden. Het werk van de Heilige Geest wordt steeds breder. Het breidt zich steeds verder uit over deze wereld. En het wordt ook dieper. Het wordt ook dieper. Is dat ook niet iets wat we zien als de Heilige Geest gaat werken in het hart, in het leven van een zondaar? Dat kan vaak heel klein beginnen. Het klokken van water uit een fles. Heel onbeduidend misschien voor het mensenoog. Iets wat vroeger wel genoemd werd de eerste ritselingen van het werk van Gods geest. Een vreemde onrust. De rust die je opgezegd werd. Er kwam een een verlangen naar een God die je eigenlijk niet kende. En toch, je ging hem missen. Je kon niet meer zonder hem. Er kwam een droefheid naar God. Kleine dingen in het verborgene. Het werk van Gods geest begint vaak zo heel klein, zo heel onopvallend. Maar als het het werk van de geest is, dan krijgt het steeds meer diepgang. Dan wordt dat verdiept, ook in het hart en leven van een zondaar. Dan komt het tot verdieping van de kennis van jezelf. Dan leer je jezelf kennen in je schuld tegenover God. En dingen die je vroeger misschien helemaal geen zonde vond, die worden dan zonde. Dingen die al lang vergeten waren, ze worden weer bovengebracht. De wateren worden dieper. Ze worden dieper waar de Heilige Geest ook steeds meer gaat laten zien van Gods genade en van Christus. En Hij steeds heerlijker wordt. Waar Hij steeds meer het verlangen gaat wekken naar Christus. Waar Hij steeds meer gaat laten zien dat Christus verdiensten nodig is om zalig te worden. Waar Hij een zondaar steeds meer in de klem, in de nood gaat brengen en gaat uitdrijven vanuit zichzelf, zodat hij gaat vluchten naar de Heer Jezus. Om te schuilen achter het bloed tegen een welverdiend oordeel. Het water van Gods geest wordt steeds dieper. Dat is de tweede belofte die er in dit visioen van Ezechiël ligt. En wat betekent dat nu vandaag, vraagt iemand. Wel, allereerst dat we heel voorzichtig moeten zijn met dat beginnende werk van de Heilige Geest, die eerste ritselingen. Wat kan de Heilige Geest heel in het klein, heel onopvallend beginnen? Voorzichtig en behoedzaam, ook naar anderen toe. Maar aan de andere kant, dat we ook zullen staan naar en zullen vragen om verdieping, om verbreding van dat werk van Gods geest in het leven, in het mensenhart. Heere, wilt u dat werk ook verdiepen? Geef me kennis van mezelf, echte kennis. Geeft u me kennis van u. En geeft u mij de genade om te vluchten met mijn schuld tot Christus. Dat is het tweede onderdeel van het visioen van Ezechiël. En dan het derde. Tweede gedeelte van vers 6. Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever van de beek. Ezechiël, hij heeft daar nog in verwondering staan te kijken naar dat diepe water, waar hij niet meer doorheen kon waden, op ruim 2 kilometer afstand van de tempel waar het water vandaan kwam. En dan keert de engel, de man met het meetlint, zich om en gaat terug naar de oever. En Ezechiël gaat achter hem aan. En als ze dan op de oever komen, dan valt Ezechiël iets op wat hij nog niet eerder gezien heeft, wat er misschien ook niet te zien was nog eerder. Want dan blijken er aan die oever bomen te groeien. Teken van de levenwekkende kracht van dat water wat uit de tempel stroomt. Er groeien in korte tijd veel bomen die hun schaduw geven, die het blad hebben, die vrucht geven. En dan zegt de engel in vers 8, deze wateren vlieten uit, stromen uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Wat Ezechiël niet kan zien met zijn ogen, ook niet in dat visioen, dat gaat de engel hem nu vertellen. hoe loopt, hoe stroomt dat water verder? Het is vanuit de tempel in oostelijke richting gestroomd en zo gaat het dan ook verder. En dan stroomt het allereerst naar het voorste Galilea, dat was een streek ten oosten van Jeruzalem, niet te verwarren met het bekende Galilea in het noorden van Israël. Een dorre, onherbergzame streek, het voorste Galilea. En vervolgens daalt dat water af in het vlakke veld, in het onderste deel van de Jordaanvlakte. En dan stroomt het nog verder. En dan staan we vanmorgen in gedachten op het kiezelachtige strand van de Dode Zee. Dat is de zee die bedoeld wordt in vers 8. De zee die bereikt wordt wanneer het water steeds verder in oostelijke richting stroomt. De Dode Zee. Sommige mensen die vanmorgen in de kerk zijn er wel eens geweest. En die zullen waarschijnlijk wel weten wat ik in de reisverslagen en andere boeken heb gelezen. Dat die Dode Zee, het landschap daaromheen, iets dubbels heeft. Aan de ene kant heeft dat landschap iets heel moois, iets schoons. Zeker wanneer de zon opgaat en schijnt op het groenblauwe water. Maar aan de andere kant is het de plaats waar alles spreekt van de dood. In die Dode Zee, die naam natuurlijk niet voor niets draagt, is geen leven. Het water is er 7 keer zo zout als op andere plaatsen in de zee. En volgens oude verhalen was het zelfs zo, al moeten we die verhalen misschien toch wel wat nuanceren, maar dat wanneer er een vogel over de Dode Zee vloog, hij dood neerviel. Wel, laten we dat verhaal misschien maar voor wat het is, maar de Dode Zee is een omgeving waar alles spreekt van gebrek aan leven, van de dood. En wanneer u ooit op die plaats geweest bent, dan is die plaats in die zin nog beklemmender, omdat wij ook weten van de geschiedenis van die plaats. Wat was daar gebeurd? Vroeger stonden daar twee of vier steden. Sodom, Gomorra, Zeboim, Adama. Steden waarin de mensen zondigden en de zonde zich opstapelde en riep om Gods oordeel. En toen is God gekomen met zijn oordeel. En hij heeft de steden verwoest. Vuur en zwavel laten neerregenen. En op die plaats is de Dode Zee ontstaan. Alles spreekt van de dood, van het oordeel en van de vloek van God. En als we vanmorgen een ogenblik nadenken over die toch onheilspellende plaats, dan blijkt er een schokkende overeenkomst te zijn, gemeente, tussen wat er voor die plaats geldt en wat de Bijbel zegt van ons mensen. Efeze 2. Wie zijn wij zonder God? Dood. In de zonde, in de misdaden. Misschien aan de buitenkant wel van een betoverende schoonheid, net zoals dat landschap. Maar geen geestelijk leven, geestelijk dood. Koud, onbewogen. De hemel verkwikt niet, trekt niet aan. De hel verschrikt niet. Onbewogen de kerk in, onbewogen de kerk uit. Dat is de natuurlijke toestand van ons. Dat wordt niet ongedaan gemaakt door het doopwater. Dat is de ernstige werkelijkheid van ons leven. Ons levensbeeld wordt getekend in een dode zee. Geestelijk geen leven. Moet u er vanmorgen over klagen. Mocht jij er vanmorgen over klagen? Kom je bij jezelf zo'n dode zee tegen? Geestelijk, geen leven. Alleen maar koudheid en onverschilligheid en hardheid. En moet je het vanmorgen zeggen? Ik ben zo hard en zo onbewogen en zo onbekeerd. O, wat ziet Ezechiël dan in zijn visioen? Die wateren die daar vanuit de tempel komen en die steeds dieper en die steeds breder worden, die vlieten uit, die stromen uit in de zee, in de dode zee. En dan zegt het slot van vers 8, in de zee uitgebracht zijnde, worden de wateren gezond. De wateren worden levend. En dat beeld Ezechiël dan uit in de volgende versen als hij zegt, die dode zee waar geen spoortje van leven in te vinden was, daar zwemt vis in overvloedige hoeveelheid als het water van de tempelstroom daaruit gekomen is. En aan de oevers van die dode zee waar helemaal niets groeide, alleen wat verdord gras, daar zullen bomen groeien, zegt vers 12. Bomen die iedere maand nieuwe vrucht voortbrengen. En waar de bladeren aangroeien. En die bladeren zijn het hele jaar groen. En ze zijn tot heling, tot genezing. Als de wateren van Gods geest in de dode zee uitkomen, dan worden die wateren van de dode zee gezond. Gemeente, dat is een profetie van het levendmakende werk van Gods geest. Wat is de uitwerking van de geest van Pinksteren? Hij komt met zijn levendmakende werk in de doodstaat van een mens. Hij zoekt verloren zondaren, doodsgevallen zondaren op waar ze zijn. En hij laat het levendmakende water in hun leven, in hun hart stromen. En waar dat gebeurt, waar de geest van Pinksteren gaat werken, daar worden de wateren gezond. Daar komt er leven in een dode zee. Dat is de rijke belofte van Pinksteren. Dat is de belofte van de geest die levend maakt. En daarom nog een keer die vraag, gemeente vanmorgen. Zijn er mensen die vanmorgen moeten klagen over die doodsheid, over die dorheid, over die matheid in je hart? Zijn er mensen die zich moeten herkennen in dat portret? Mijn leven, het is geestelijk gesproken met alle schoonheid die een andere misschien aan ziet, toch voor God een dode zee. Dan predikt Pinksteren, dan predikt Ezechiël 47 ons vanmorgen. De geest kan die doodheid verdrijven. De geest kan u levend maken. Want het water van Gods geest is water dat komt vanuit de tempel. En dat stroomt langs het altaar van Christus verdiensten. Als u het niet verdiend hebt. Als jij het niet verdiend hebt, pleit op het feit dat Christus het verdiend heeft. En Gods kinderen, als ze kijken naar hun eigen hart, naar hun eigen leven, dan moeten ze toch ook zo vaak nog klagen over dodigheid, over dorheid. Dan moeten ze toch ook zo vaak weer bidden. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Wat is er vaak een dode zee. Wat vrezen Gods kinderen ook zo vaak nog dat ze een dode zee zijn. En dat er niet iets van leven is. En dan geeft Ezechiël 47 ons vanmorgen aanleiding om onze knieën te buigen en het te vragen: Heere, kom met uw levenwekkende geest ook in mijn leven. En dat werk dat zo ingezonken ligt in mijn hart, wilt u het verlevendigen? Wilt u die wateren laten stromen ook in mijn hart, in mijn leven? Gods kinderen, ze hebben het ook nodig om iedere keer weer bepaald te worden bij hun afkomst. Want wat zijn ze in zichzelf? Een dode zee. En wat is het nodig dat ze die afkomst ook steeds weer beleven? Paulus schrijft het in zijn Efezebrief aan mensen die tot bekering en tot waarachtig geloof gekomen waren. Dat ze vroeger dood waren in de zonde en in de misdaden. Het is nodig, ook tot verootmoediging voor Gods kinderen, dat ze daar steeds weer aan herinnerd worden. Zo hebben we vanmorgen, gemeente, nog een ogenblik mogen luisteren naar dat Pinkster-evangelie van Ezechiël. Drie onderdelen: de oorsprong, de gang van het water en die levendmakende en levenwekkende uitwerking van het water. Het waren eigenlijk drie beloften. En dan vanmorgen de vraag. En die vraag moeten we eens meenemen naar huis deze tweede Pinksterdag. Wat doen we daar nu mee? Wat doen we ermee? Vraagt iemand. Wat is dat voor een vreemde vraag? En toch vraag ik dat, gemeente. Wat doen we daarmee? Want de profeet Ezechiël, hij heeft dit visioen ook voorgehouden aan de mensen daar in Babel. Belofte van Gods geest. Belofte van de groei, van de verdieping, van de verbreding van het werk van Gods geest. Belofte van de levendmakende kracht van Gods geest. En weet u wat de mensen daar in Tel Abib in Babel deden? Ezechiël 33, het slot. Ze stonden in de deur en ze zeiden tegen elkaar: kom, we gaan vandaag weer eens naar de kerk. We gaan weer eens naar Ezechiël. We gaan luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ze spreken bij de wanden, in de deuren van de huizen: kom toch en hoor wat het woord zei dat van de Heere voortkomt. Ja, dat zeggen de mensen tegen elkaar. Maar ze luisteren daar in Babel alleen maar naar woorden van Ezechiël als een stukje poëzie. Als een mooi gedicht. Ze genieten ervan. Ze kunnen het waarderen, ze noemen het zelfs het woord van de Heere. Maar de Heere zegt tegen Ezechiël: ze horen uw woorden, maar ze doen ze niet. En u bent voor hen als een lied der minne, als een liefdeslied. Ze horen mijn woorden, zegt de Heere, en ze doen ze niet. Gemeente, dat zal toch niet gelden van u. Dat zal toch niet gelden van jou vanmorgen in de kerk. Het woord gehoord. Het misschien mooi gevonden. Maar de Heere zal van u toch niet moeten zeggen: hij hoort mijn woord wel, maar hij doet het niet. En als mijn oordeel komt, dan zullen ze weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Gemeente, laat het zover toch niet komen. Maar buig vandaag uw knieën. Buig jij vandaag je knieën. En vraag aan de Heere: Heere, laat die stromen van levend water ook stromen in de dode zee van mijn hart. Amen.